Goedemorgen, broeders en zusters. Wij mogen vanmorgen naar Efeze 6. Want het aangekondigde onderwerp is de geestelijke wapenrusting. En daar staat ook boven dat schriftgedeelte in Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6, waar ik lees vanaf vers 10, en waar staat: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgod hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. En dat is dan het laatste gedeelte feitelijk van deze brief, de brief aan de Efeziërs, waarin de apostel op betrekkelijk korte wijze, in maar een paar hoofdstukken, de bijzondere kenmerken van onze tegenwoordige bedeling uiteenzet. Immers, het is een brief waarin hij niet alleen spreekt over nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, dat er namelijk leven is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus voor een ieder die gelooft, maar in het bijzonder spreekt hij over de consequenties daarvan, namelijk dat niet alleen de Heer Jezus Christus stierf, of leed en stierf en uit de dood opstond tot redding van ieder die in hem gelooft, maar bovendien gaat het juist in deze brief om het feit dat de Heer vervolgens ook gezet is in de hemel, uitermate verhoogd is, gezeten is aan de rechterhand Gods en daar een positie heeft ontvangen als middelaar van het nieuwe verbond, weliswaar als hoge priester en ook als koning, maar dan toch de koning als koning van een koninkrijk wat in onze dagen althans niet geopenbaard zal worden aan de wereld, maar integendeel verborgen zal blijven. Want dat is waar het om gaat. En de vervolg op die gedachte is uiteraard dat uiteengezet moet worden wat dan de positie is van diegene die zich aan deze middelaar, aan deze koning, moet ik eigenlijk zeggen, hebben onderworpen. Want hoe dan ook, als dat koninkrijk toch niet openbaar wordt in de wereld, wat moeten wij als gelovigen daar dan mee? En de ene gedachte is natuurlijk die welke ook in bijzonder in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, namelijk dat wij hem dan toch in elk geval, wellicht dan niet als koning, maar dan toch in elk geval kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, die wel degelijk op de troon gezeten is overigens, want zo hoort dat feitelijk ook met een hoge priester, zolang hij tenminste niet hoge priester is onder de wet. Hè? Want een hoge priester, zolang hij niet hoge priester is onder de wet, is per definitie ook wel degelijk koning, en daar gaat het maar om. En wij kennen Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, en dus niet onder de wet, dus is hij de hoge priester die op de troon gezeten is. Daar gaat het om, en in die positie, samenvattend, doet hij verzoening voor de zonden zijns volks. Dat wil zeggen, voor degene die daartoe gaan, zoals het in de Hebreeënbrief staat. Voor degene die met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, bevest en levende weg, et cetera. We kennen die gedachte hopelijk langzamerhand, dus we gaan daar niet verder op in. De gedachte is dus dat hij verzoening doet voor ons. Dat wil zeggen, voor de gemeente, voor degene die in hem geloven. Dat is de ene kant van het verhaal, namelijk de positie van Christus als hoge priester en koning van een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat niet komt immers met uiterlijk gelaat, maar een koninkrijk wat in de hemel is, dan wel een koninkrijk wat in ons hart is. Maar goed, wellicht hebben we het daar nog over. Maar de andere gedachte die naar voren gebracht wordt, en dat is in het bijzonder dan weer zo in de Efezebrief, is dat wij wel degelijk, weliswaar van dat koninkrijk en van het nieuwe verbond deel uitmaken, maar nog in het vlees zijn. En hoewel we in het vlees zijn, zijn we niettemin verbonden met die levende Christus, maar in het vlees leven wij te midden van een volstrekt vijandige wereld. Een wereld die ook, zou bijna weer zeggen, per definitie vijandig is. Want de oorzaak voor de verberging van dat koninkrijk van Christus en de reden waarom Christus zich inderdaad uit de wereld heeft teruggetrokken, is immers dat hij als het licht weliswaar was in de wereld, Romeinen 1, maar de wereld heeft hem niet gekend. En voor wat Israël betreft, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat betekent dat de wereld en de zijnen vijandig staan, zo zonder meer, tegenover de Heer Jezus Christus. Niet onverschillig, dat denken wij wel eens, en ook niet onwetend, en dat denken we wellicht nog vaker, maar officieel vijandig, namelijk afwijzend. Het is een historisch feit dat de wereld en de zijnen, dat wil zeggen dat alle volkeren der aarde, de Heer Jezus Christus hebben afgewezen. Dat is een historisch feit en we leven nog steeds in die situatie, want het is nog niet veranderd. En dat betekent dus dat van Gods standpunt uit bezien de gehele mensheid per definitie vijandig staat tegenover de Heer Jezus Christus. Maar wij leven te midden van die mensheid en tot op zekere hoogte maken wij daar deel van uit, zodat wij ons per definitie bevinden te midden van de vijand en dus betrokken zijn in een strijd. Een strijd die wij niet gezocht hebben, overigens, maar een strijd die ons wordt aangedaan, moet ik zeggen eigenlijk. Hè. Wij worden namelijk bestreden. Dat is de gedachte. En het is goed om dat te weten, want anders dan zullen we daar wat te laat achterkomen wellicht. Weet u wel, dan is de strijd eigenlijk al gestreden zonder dat we wisten dat we erin betrokken waren. En dan ben je weg, hè, betekent dat. Hè. Dan delf je, hoe was het ook weer? Dan. Juist, die bedoel ik. Dan delf je het onderspit. Ik heb geen idee wat het betekent, maar zo heet dat, hè. Ja, nee, dat is werkelijk waar. Ik zeg het natuurlijk met een grijns op mijn gezicht. Maar niettemin is dat wel degelijk wat vele gelovigen overkomt. En als ik nou in plaats van het woord gelovigen christenen gebruik, dan moet ik zeggen, dat is wat veruit de grote meerderheid van de christenen overkomt. Al of niet met een kleine of grote C. Hè? Ik bedoel, dat maakt dan verder niet uit. Maar het is wel wat er gebeurt. Men is betrokken in een strijd, dikwijls zonder dat men zich dat bewust is. Want men is zich dat inderdaad niet bewust. Een strijd namelijk, die niet alleen afkomstig is van vlees en bloed. Dat wil zeggen, het is niet een strijd van die waarin wij betrokken zijn, die tot ons komt vanuit een ongelovige mensheid of zoiets. Want het kon wel eens blijken dat een groot deel van de mensheid inderdaad niet eens echt vijandig staat, maar inderdaad slechts onwetend is. Onwetend ook van het historische feit dat diezelfde mensheid, waarvan zij deel uitmaken, inderdaad ooit de Messias verworpen heeft. En een ander deel is onverschillig. Dat heet tolerant trouwens. Maar vooruit, dat hangt er maar vanaf hoe je het noemt. Maar een deel kan het niet schelen. Niettemin blijft die wereld onverschillig of onwetend, doet dan niks te zaken. Die blijft niettemin vijandig tegenover ons. En dat is weer zo, omdat in werkelijkheid achter dat vlees en bloed, achter die wereld, de werkelijke strijd zich afspeelt. Dat wil zeggen, wat wij om ons heen tegenkomen aan andere mensen, laten we zeggen aan vlees en bloed, dat is niks anders, zijn niks anders dan pionnen in de, ja, schaken zal ik maar zeggen, maar het zijn pionnen, hoe heet zoiets, in de strijd, die in werkelijkheid, zonder dat pionnen dat zelf weten, want pionnen weten gewoonlijk niks, het zijn van die houten dingetjes, dat weet u toch, hè. Pionnen weten gewoonlijk niks, maar die worden wel degelijk gemanipuleerd in de strijd door degene die in werkelijkheid de strijd voeren. En wij kijken tegen de pionnen aan, En begrijpen daar dikwijls niks van hoe het zit met die pionnen. Daarna ondervragen wij de pionnen, wij discussiëren met de pionnen. Maar niettemin, dat helpt niks, want die weten zelf ook niet wat er eigenlijk aan de hand is. Zij worden ook maar gezet. Het overkomt hun ook maar, zal ik maar zeggen. Dat is namelijk wat letterlijk dus in Efeze 6 gezegd wordt. Namelijk in Efeze 6 vers 12. Want dat is eigenlijk een sleutelvers van het hele schriftgedeelte. Efeze 6 vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar, en er komt er toch wat een hele mond vol, ik kan het nooit uit het hoofd citeren. Maar er staat dan, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw der duisternis. En dan staat er deze eeuw, en dan mag u doorstrepen, want dat staat er niet. Er verandert niks mee trouwens. Maar in zo'n moeilijke zin, in zo'n moeilijke uitdrukking, daar ontstaat er gauw verwarring. Maar er staat dus, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de geweldhebbers deze wereld, staat er. Kosmos, ik zei het net verkeerd. Tegen de geweldhebbers deze wereld. Ik kom er nog wel even op terug zometeen. Deze wereld der duisternis, namelijk. En dan tegen de geestelijke boosheden. En dan staat er in de lucht. In de Statenvertaling, nieuwe vertaling zal hebben in de hemelse gewesten, zodat je dan helemaal niet meer weet waar het is. He? En als je niet weet waar het is, hoe kun je daar dan de strijd hebben? Dan ben je daar ook weer af, denk ik altijd. He? Er staat in de Statenvertaling in de lucht, dat begrijp ik net zo min, want er staat gewoon in het hemelse. Het is gewoon de vaste uitdrukking die in Efeze altijd gebruikt wordt en die gewoonlijk ook in de Statenvertaling vertaald wordt gewoon met de hemel. Hoe dan ook, we hebben een strijd tegen, wat dan maar heet, geestelijke machten. Wat het ook is en wie het ook zijn, dat doet dan verder niet zo geweldig veel ter zake. Bovendien moet ik u zeggen, de schrift legt het toch niet echt uit. Ik krijg er altijd vragen over, wat zijn dat voor dingen? Overheden en machten en de geestelijke boosheden. Ik zou het u niet kunnen zeggen, maar het is uw vijand. Hè? Ja, en bovendien, het gaat om een geestelijke strijd, je ziet ze dus sowieso niet. Je moet weten dat ze er zijn, en ik moet er ook bij zeggen, je leert ze op den duur ook wel degelijk kennen. En herkennen, en dat is ook nooit weg. In het begin is dat moeilijk, want je ziet ze niet, maar op den duur weet je het precies. Maar goed, daar hebben we het er nog wel even over. Er staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Mijn bedoeling is namelijk eerst even in te gaan op vers 12. Hè. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Zo hebben wij de strijd niet tegen vlees en bloed. Jawel, punt 1 hebben we de strijd tegen vlees en bloed, maar dat heeft ieder mens. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over specifiek de strijd van de gelovigen uiteraard en niet over de strijd van de mens in het algemeen. Maar de strijd van de mens in het algemeen is in elk geval, onder andere wellicht, maar is in elk geval wel degelijk een strijd tegen vlees en bloed. Ook ongelovigen liggen met zichzelf overhoop, denk ik altijd. Gelovigen ook, maar ongelovigen ook. En die strijden tegen hun eigen vlees en bloed. Maar meestal dat van... Ja, hun schoonmoeder, ik dacht het wel. Er is vast wel iemand die dat weet. Is tegen vlees en bloed van een ander dus, inderdaad. En dat is meestal, men strijdt meestal tegen het vlees en bloed van een ander bij voorkeur. Dan wordt men afgeleid van de strijd tegen het eigen vlees en bloed. Maar niettemin, die strijd is er sowieso, maar dat is gewoon algemeen in de wereld. Dat is niet specifiek de strijd van de gelovigen. En daar gaat het hier dus ook niet over. Dan vervolgens heeft de gelovige, als gelovige, dan niet een strijd tegen vlees en bloed? En dan is het antwoord, ja, dat heeft hij wel, zeker wel. Want hoe dan ook, de strijd, ook de strijd die hier besproken wordt, wordt gevoerd tegen vlees en bloed. Maar het punt is dat vlees en bloed niet de echte tegenstander is. Maar de echte tegenstander, dat zijn die overheden en machten en geestelijke boosheden, hoe ze maar heten mag. Maar die bedienen zich van vlees en bloed. En via vlees en bloed, via andere mensen in het algemeen en via andere gelovigen in het bijzonder, komt die strijd tot ons. Want de tegenstanders die wij tegenkomen als gelovigen, zijn soms andere mensen, ongelovigen, Maar in de meeste gevallen schrikt u nou maar niet, want u hoort dat al lang te weten. De tegenstanders die wij tegenkomen zijn meestal andere gelovigen. Dat kan trouwens niet anders, want die ongelovigen enzovoorts beschouwen wij niet echt als een partij. Immers, daar hebben we niet zoveel mee te maken, die nemen wij niet serieus, hoop ik tenminste, enzovoorts. Maar aangezien we vrede moeten houden met alle mensen als het even kan, maar in het bijzonder met onze broeders en zusters, zijn onze broeders en zusters de geëikte tegenstanders, want wij moeten proberen vrede met hen te houden en zij bestrijden ons. Andersom kan natuurlijk ook, maar daar hebben we het dan een andere keer weer over, hè? Ik bedoel, wij proberen vrede met hen te houden, maar zij hebben andere bedoelingen, blijkbaar. Enzovoorts. Maar het punt is dat ook in dat geval wij niet te strijden hebben tegen het vlees en bloed van die broeder of zuster, maar dat er gewoonlijk, en daar gaat het hier over, hè, daar spreekt Paulus hier over en ik dus nu ook, gewoonlijk gaat het erom dat daarachter inderdaad zich de echte tegenstander bevindt en dat is de Satan. Een voorbeeld daarvan zullen we even noemen met excuses aan Petrus, die wij zo vaak in een negatief voorbeeld moeten aanhalen, helaas. Maar hij zei wat tot de Heer Jezus, was overigens bijzonder goed bedoeld. En toen zei de Heer tegen hem, ga achter mij, Satan. En het wordt dus uitdrukkelijk in het Hebreeuws opgetekend, zodat hij inderdaad de naam gebruikte, de titel gebruikte, die inderdaad gegeven wordt aan de grote tegenstander, de duivel zelf. Maar de Heer adresseerde Petrus op die manier en zei, ga achter mij, Satan, waarmee ons op voorzichtige wijze, op subtiele wijze dan gezegd wordt dat weliswaar Petrus die dingen zei en van Petrus waren ze wellicht goed bedoeld, maar in werkelijkheid werd Petrus gebruikt door de tegenstander. En de tegenstander kon dat doen vanwege de onwetendheid, onnozelheid van Petrus. Hij wist niet wat hij zei en daarom kon hij het zeggen. Enzovoorts. Hè? Maar dat zijn woorden die gesproken worden, die inderdaad soms heel diep kunnen ingrijpen. Dat blijkt ook wel, want nou hebben we het even over Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Oh, Efeze 6, oh, dacht u dat? Ja, daar wordt hier beschreven, maar het hele Nieuwe Testament spreekt daar feitelijk over. Namelijk over die strijd tegen die geestelijke machten, die zijn nou eenmaal actief. En het hele Nieuwe Testament spreekt erover hoe wij op een of andere wijze die tegenstander kunnen wederstaan. Want dat is de bedoeling. Hoe men zou staande blijven. Daarom wordt ons verzekering gedaan van al die heilfeiten, zal ik maar zeggen, in de evangelie en in de handeling in de eerste plaats. En daarna wordt ons uiteengezet hoe dat zo'n beetje verloopt in die strijd altijd. Waar de twistpunten liggen, met welke wapens gevochten wordt enzovoorts, want dat komt in alle verdere brieven van het Nieuwe Testament naar voren, tot in Openbaring aan toe. Want dat is waar het werkelijk om gaat, en u schrikt er wellicht van, maar het is heus zo dat de strijd van de gelovigen inderdaad een strijd is, dikwijls letterlijk tegen medegelovigen, niet omdat die medegelovige de echte tegenstander is, maar omdat die gemanipuleerd wordt door de grote tegenstander, door de duivel zelf namelijk. Daar schrikt u wellicht van, maar wat dacht u dan hoe de tegenstander zou werken? Wij nemen toch een ongelovige niet serieus? Daar discussiëren wij toch niet mee? Hoop ik. Die brengen we toch gewoon het evangelie en daarmee uit? Dat is het punt niet. Dat hoeft ons ook niet te raken. Zo iemand kan ons ook niet werkelijk raken. Denk ik. Nou ja, in ieder geval zo hoort het te wezen. Goed. Maar waar het om gaat is dat ongelovigen in het algemeen nou eenmaal deel uitmaken van het rijk van Satan en daarmee uit. Maar het hele punt is dat op het moment dat iemand tot geloof komt, onttrekt hij zich aan de wereld, bekeert hij zich eigenlijk van en uit de situatie waarin de hele mensheid zich bevindt, de situatie van vijandschap tegenover God. Als we tot geloof komen, stappen wij daar als het ware uit, stappen wij uit het rijk der duisternis, want daar komt er in de praktijk op neer. Of wij komen tot geloof en de Heer trekt ons daaruit. Ik bedoel het heus wel goed, hè. Maar niettemin, wij komen daar dan buiten staan. Op dat moment is het inderdaad de duivel, het hoofd van het rijk der duisternis, zal ik maar zeggen, die ons zal proberen terug te krijgen, dat in de eerste plaats, en die eventueel zal proberen om via ons ook eventuele medegelovigen weer terug te brengen tot waar hij vandaan kwam. En dat is wat er gebeurt in de uitspraken in de Galatenbrief over dat gelovigen terugkeren onder de wet. Die staan er niet voor niks. De gedachte is namelijk dat er zoveel gelovigen zijn, helaas, die nadat zij tot geloof gekomen zijn, zich weer begeven tot en weer terugkeren tot de arme beginselen waaronder ze vroeger geleefd hebben, om die van voren aan weer te dienen. En dat gebeurt op verschillende wijzen, maar niettemin het gebeurt. Daar is de strijd inderdaad op gericht. En ik moet u zeggen, wij zullen daarin niet makkelijk medegesleept worden door mensen waarvan we weten dat het ongelovigen zijn, maar we zullen daarin juist meegesleept worden door diegenen die zich voor gelovigen uitgeven. En die dat wellicht ook zijn, nee, daar gaat het niet om, maar zo zal het gaan. En dat is ook in de praktijk wat er gebeurt. Het is het grote risico wat wij lopen. En u bent daarmee op voorhand gewaarschuwd. Het risico wat wij lopen is namelijk dat we door onze medegelovigen meegesleept worden op een weg waar we niet in moeten. En terugkeren tot wereldse beginselen en dat soort zaken meer. En dat betekent dus dat we in de praktijk, want dat vraagt u nou natuurlijk, wie kunnen we dan nog vertrouwen? Dat betekent dat we in de praktijk alleen kunnen vertrouwen op het woord van God. En dat is niet verkeerd, want dat verandert nooit. Onze medebroeders en zusters gewoonlijk wel. Nee, blijven mensen, er verandert altijd van alles. Dat doet er ook verder niks te zaken, maar het woord van God verandert nooit. En verder lezen we zelfs bij de aanvang van het oude verbond al, dat de Heer zich openbaart als een jaloers God, die niet wil dat Israël vertrouwt op andere volkeren of op andere goden, maar het is diezelfde God die wij hebben, die ook niet wil dat wij vertrouwen op onze broeders of zusters. Die wil namelijk dat wij vertrouwen op hem en in zijn woord. Dus ik ben nu van twee kanten gewaarschuwd. Dat is de bedoeling. En wij vragen elkaar dikwijls, heel elementair, vragen wij elkaar, kent u de Heer Jezus al als uw, wat komt er dan? En als er eerst een bijvoeglijk naamwoord komt, wat komt er dan? Kent u de Heer als uw persoonlijke, u weet het allemaal, als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, komt er altijd achteraan. Dat is een vaste uitdrukking geworden. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het wel leuk, want het betekent dat we wel degelijk weten hoe het zit. Persoonlijke verlosser namelijk. Die van onszelf. Hij is mijn verlosser, hij is uw verlosser. En wij zijn dus afhankelijk van hem. En dat klinkt tamelijk negatief, maar positiever. Wij vertrouwen dus ook alleen op hem. Dat is hetzelfde hoor, maar nou van de andere kant bezien. Hè? Wij vertrouwen alleen op hem en op niemand anders. En ik denk altijd, als wij als gelovigen, ieder voor onszelf, gewoon ons vertrouwen stellen op de Heer en op zijn woord, dan zullen we nooit problemen hebben met elkaar. Dat hoeft dan namelijk die schrenkele aanleiding toe. Het probleem is juist dat wij veel te dikwijls op elkaar leunen, op elkaar vertrouwen. Nee, dat is heel menselijk of natuurlijk. Ik neem het niemand kwalijk hoor, daar gaat het niet om. Hè. Maar wij vertrouwen veel te gemakkelijk op elkaar. En dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo betrouwbaar te zijn. Maar het is ook in de eerste plaats onbijbels. Maar op het moment dat we op elkaar gaan vertrouwen, heeft de tegenstander een handgreep om ons onderuit te halen. Want die hoeft maar die andere broeder of zuster onderuit te halen, dan vallen wij. En dan krijg je het verhaal dus van de domino-steentjes. Zie je het voor je? Ja, dat dacht ik al, ja. Maar zo gebeurt dat inderdaad. Nou goed, wij hebben het daar nog wel over, want we kunnen daar nog gedetailleerd genoeg op ingaan. Ik wil eerst even nog steeds spreken over vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Nee, maar wij worden wel geconfronteerd met die strijd via vlees en bloed. Maar wat ik al vaker gezegd heb en wat ik ook nu zeg, het eigenaardige verschijnsel is, en ik denk dat sommigen van u dat ook zonder meer kunnen beamen, het eigenaardige verschijnsel is dat in de strijd, in de discussie, want dat is het altijd, geestelijke strijd, dus altijd heen en weer praten, hè? In die strijd, in die discussie die wij dikwijls met anderen hebben, zal ons bij gelegenheid wel degelijk blijken dat we in werkelijkheid niet eens praten met de man of vrouw of de broeder of zuster die tegenover ons naast ons zit. Ik meen het echt. omdat zal blijken dat normale argumenten, die bij normale mensen, bij niet wedergeboren mensen, hè, dat bij normale argumenten altijd werken. Daar kun je over van mening verschillen, kun je van verschillende kanten toelichten, kun je logisch redeneren enzovoorts. Het blijkt vaak dat in deze zaken elke vorm van logica ontbreekt. Nou, niet altijd, maar dikwijls ontbreekt er een heleboel. Zodra het over bijbelse zaken gaat, dan valt alle logica weg, dan valt alle gezond verstand weg enzovoorts. Maar dat is weer zo, omdat we dan ineens te maken hebben met iemand die helemaal niet logisch redeneert, die er ook geen belang bij heeft om logisch te redeneren. Maar we spreken namelijk met degene die alleen maar erop uit is om ons onderuit te halen en de macht aan zich te trekken. En dat bedoel ik uiteraard niet die broeder of zuster, die man of vrouw mee, maar dan bedoel ik gewoon de Satan zelf mee. Want daar komt het op neer. Die zich overigens ook bedient van zijn personeel. Maar, hè? Nee, geestelijk personeel, hè, hoe dat maar heten mag. Hè? Geestelijke boosheden, hè? Er zijn meer soorten, zal ik maar zeggen. Maar dat doet nog weinig ter zake. Maar dat is wat er gebeurt. En de onmacht die ons overkomt wanneer we over bijbelse dingen met anderen praten, en meestal praten we erover met broeders en zusters, maar de onmacht die dan over ons komt van nou krijg ik geen ingang, nou wil men niet naar argumenten luisteren enzovoorts, die onmacht is dikwijls het gevolg van het feit dat we ook niet gewoon met vlees en bloed aan het praten zijn en dus tegen vlees en bloed strijden, maar inderdaad tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden of hoe dat allemaal maar heten mag. En op dat moment kun je beter maar ophouden ook. Want die tegenstander, die valt toch niks mee, die hoeft niet overtuigd te worden, dat helpt toch niks, die is wel overtuigd, maar die wil het toch niet horen. De echte tegenstander bedoel ik. En dan kun je dus net zo goed ophouden. Want de broeder of zuster, de man of vrouw, met wie we ook spreken, zou zelf wijzer moeten wezen. En zou zich moeten realiseren hoe inconsequent men ineens aan het praten en aan het denken is enzovoorts. Nou, ik zal er verder geen voorbeelden van geven, dat hoeft toch niet, want u loopt er vanzelf al tegenaan als u er nog niet met kennis mee hebt gemaakt. Hè? Ik zeg altijd, zodra je over bijbelse zaken praat met mensen, worden ze ineens dom. Dat is niet echt zo, maar zo ziet het er wel uit. Zo klinkt het wel. Omdat namelijk het gezond verstand aan de kant gezet wordt, alle logica aan de kant gezet wordt, maar dat komt omdat in wezen daar sprake is van een andere macht die door zo iemand heen, tot ons komt. Hè? Zo zit het nou eenmaal. Hè? En het is bloedlink, laat ik u dat erbij vertellen. Ja, in gewoon Nederlands. Hè? Het is levensgevaarlijk. Maar goed. Wij hebben de strijd dus in de praktijk wel tegen vlees en bloed, maar we dienen ons te realiseren dat het daar niet om gaat, dat er wat anders achter zit. En bovendien, laat ik dat ook op voorhand zeggen, het is ook een strijd die op geen enkele wijze aanvallend bedoeld is, want het is niet onze opdracht om dat rijk der duisternis enige klappen toe te brengen, of iets dergelijks. Integendeel, de bedoeling is niet dat wij voortgang boeken enzovoorts, en dat het front verschuift naar voren, zal ik maar zeggen. Helemaal niet. U zult ook zien dat de wapens die hier genoemd worden in feite allemaal defensieve wapens zijn. Het is een helm, een schild, een gordel en zelfs een zwaard kan aanvallend gebruikt worden, dat is waar, maar in het algemeen, een zwaard is ook defensief, hè? Toch? Daar weer de slagen mee af die van een ander zwaard komen, zal ik maar zeggen. Nee, zo heb ik nooit gehoord. Wij vochten altijd gewoon met bajonet. Maar goed, van rubber. Maar dat doet er nou niet toe. Ook het zwaard is defensief. De bedoeling is namelijk niet dat wij het koninkrijk van God of het koninkrijk van Christus uitbreiden over de aarde enzovoorts en de tegenstanders onder de voet lopen. Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij staande blijven. Meer is niet nodig. En er staat er een keer of vier, als ik het goed gelezen heb, maar we zullen er straks nog wel tegenkomen. Wij dienen dus gewoon ervoor te waken dat wij zelf staande blijven. En dat betekent, als wij hier staan, gewoon vaste plek, ook in geestelijk opzicht, en we komen in een strijd terecht, dan komt het omdat de aanval van buitenaf op ons komt. Wij zoeken niet de aanval, het komt naar ons toe. En bij al wat dus op ons afkomt, dienen wij op ons qui vive te zijn. Daarvan weet ik dus ook niet wat dat betekent, maar goed, hè. Dan dienen wij alert te zijn, hoe heet dat? Of waakzaam te zijn, hè. Dat is waar. U weet nog, je hebt in de Bijbel, ik geloof dat er maar één keer gesproken wordt over edele gelovigen. Wie waren dat? De Bereërs, ja. Dat waren de Hebreërs, hè? Maar goed, dat hoorde bij een andere Bijbelstudie trouwens. Maar de Bereërs dus, laten we het Grieks houden voor deze keer dan. De Bereërs, die waren edeler dan de Thessalonicenzen, als ik me goed herinner. Zat achter elkaar. Want de Bereërs waren de lui die eerst luisterden naar de apostel Paulus en daarna dagelijks onderzochten in de schriften of deze dingen al zo waren. Dat waren de echte. En er staat er nog niet dat ze edel waren, hoor. Er staat dat ze in ieder geval minder onedel waren dan de Thessalonicenzen. Die waren edeler, staat er dan. Hè? Want dat is wat men zou moeten doen. Al wat tot ons komt, zouden wij moeten overwegen, weliswaar. Maar wij zijn er zelf verantwoordelijk voor wat wij ermee doen. Dat wil zeggen, wij zijn zelf verantwoordelijk om het eventueel af te wijzen, of gedeeltelijk af te wijzen, of te aanvaarden, of wat dan ook maar. En dat kunnen we alleen op grond van de schrift. En dat is maar waar het om gaat, hè. Wij dienen dus waakzaam te zijn, want de kans is groot dat wat op ons afkomt, dat wat ons verkondigd wordt, bedoel ik dus ook duidelijk, hè, dat je hebt grote kans dat het inderdaad rechtstreeks van de tegenstander komt. Want we dienen het te checken aan de hand van het woord van God. En het gaat geraffineerd, maar dat heb ik eens nagevraagd aan Eva. Maar dat is lang geleden natuurlijk, hè. U kent het verhaal, is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dat heeft God gezegd. Ja. Maar dan, hè? Maar dan. Dan komt er een toelichting en een verklaring die inderdaad niet blijkt te zijn in overeenstemming met wat God werkelijk gezegd had. En daar gaat het dus mis. En in de praktijk, ook had Eva niet te strijden met een slang, uiteraard, dat zou wel anders opgelost zijn. Maar met iets wat daarachter zat, uiteraard, hè? Ook geestelijke macht, enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, wij dienen dus gewaarschuwd te zijn, en al wat tot ons komt, dienen wij te beoordelen aan de hand van de schrift. En als we daartoe niet in staat zijn, dan zouden we het gehoorde ook op geen enkele wijze ons eigen moeten maken. We moeten eerst weten of het woord van God is. Als we dat niet kunnen, als we dat niet zouden kunnen checken, wel nu, dan hebben we er geen boodschap aan, dan horen we dat naast ons te laten liggen enzovoorts. En alleen als blijkt dat het in overeenstemming is met het woord van God, pas dan zullen we het tot ons mogen nemen. Want anders zal blijken dat het inderdaad een aanval is van de vijand. Zo gaat dat. In de praktijk, dan ga ik er maar eens even wat verder op in. In de praktijk blijkt dat voor de tegenstander een betrekkelijk makkelijke zaak te zijn. Want hoe dan ook, die tegenstander wordt hier genoemd overheden, machten. Er schijnt verschil tussen te bestaan, maar over het verschil gaat het hier toch niet. Dus dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Overheden, machten, geweldhebbers. Eigenlijk staat er geweldhebbers deze wereld in het Grieks één woord. Kosmokrator. Twee woorden aan elkaar geplakt, hè. Kosmos en een woord voor kracht. Dus of geweld dus. Geweldhebbers deze wereld is dus eigenlijk één woord, althans in het Grieks. Maar de gedachte is overheden, machten, geweldhebbers deze wereld. Het hangt allemaal aan elkaar. Het zijn overheden en machten van en in deze wereld zijn de geweldhebbers, dus ook macht, enzovoorts, in deze wereld, enzovoorts. En de wereld heet dan de wereld der duisternis. De gedachte is bovendien dat deze geestelijke machten, zeg maar Satan en zijn engelen en de demonen, daar ken je ook nog verschillende geslachten in volgens de Heer Jezus, dus laat maar zitten. Maar al die geestelijke machten die er zijn, die heersen over deze wereld der duisternis. Over deze duistere kosmos, met andere woorden. Want dat is wat er feitelijk staat, hè? Over deze duistere wereld. En dat kunnen ze makkelijk doen. Dat gaat namelijk bijzonder gemakkelijk, omdat de wereld ook inderdaad in duisternis is. En waar een mens in duisternis is, is hij bijzonder gemakkelijk te controleren, onder controle te houden, te manipuleren enzovoorts. Ja. Want dat is waar het om gaat. U zei dus straks, de wereld waarin wij leven is die wereld die ooit de Heer Jezus heeft afgewezen. De wereld en de zijnen hebben hem niet aangenomen en niet gekend. Wie niet? Wie hebben ze afgewezen? Nou, volgens datzelfde Johannes 1 hebben zij het licht afgewezen, want zo heet hij daar. Ze hebben namelijk het woord afgewezen, want daar gaat het over, en het licht. En het licht kwam in de wereld. Het kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. De gedachte is dat de wereld licht en daarmee woord van God heeft afgewezen. Het woord is licht en Christus is licht uiteraard. Het heeft dat afgewezen, verworpen. En het licht, het woord dus, dan wel Christus, is uit de wereld weer verdwenen naar waar hij tevoren was. Ook de uitdrukking uit het Johannes-evangelie. En dat betekent per definitie dat de wereld in duisternis is achtergebleven. Het betekent ook dat de Heer zijn koninkrijk niet gebracht heeft over Israël en de volkeren. En dat betekent dat de tegenstander, de Satan dus, sindsdien in elk geval volkomen vrij spel heeft. Er zijn hier en daar enkele uitzonderingen te noemen. Niettemin is dit de Bijbelse gedachte. Dat namelijk de wereld in duisternis is. En dat de tegenstander volkomen vrijheid heeft. De Heer heeft de wereld losgelaten, heeft ze eruit teruggetrokken enzovoorts. Zodat de wereld overgeleverd is aan de macht van Satan. En dat is makkelijk genoeg vanwege die duisternis van de wereld. De laatste dagen heb ik daar een paar keer over moeten spreken. Dat zat zo in het onderwerp. En vanmorgen moet ik er dus alweer op ingaan. De gedachte is namelijk, die is niet algemeen bekend, maar de gedachte is namelijk dat God de wereld heeft overgegeven en dat de ongelovige wereld in het oordeel en onder het oordeel en zelfs onder de toorn is. Niet zal zijn, dat is ook al een Bijbelse waarheid, maar dat gaat over de toekomst, maar is. Ik doe het nou maar even snel, zonder uitgebreid allemaal op te zoeken, maar Johannes 3 vers 16 kent u, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat niet de wereld, maar wel een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En bovendien, van diegenen die geloven eeuwig leven hebben, staat er, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Johannes 3, vers 17, zo gaat het verder. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat in de vers 18 is het trouwens. Wie gelooft wordt niet veroordeeld, namelijk in de tegenwoordige tijd. Er staat niet wie gelooft zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo hoor, maar dat staat er niet. Dat staat weer ergens anders. Hè? Maar er staat wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. En dan zeggen we nou wat maakt dat voor verschil? Nee, maar het verschil zit hem wel in de volgende zin, namelijk maar die niet gelooft is alreede veroordeeld. En dan begrijpen wij het even niet meer. Want dan zeggen we, we hadden toch gedacht dat de ongelovige geoordeeld zal worden straks bij de wederkomst van Christus, als hij nog leeft tenminste. Nee, de ongelovige. Hartje snel. Want Christus leeft uiteraard. Hè? Maar ik bedoel dus, we dachten dat de ongelovige levende mens geoordeeld zal worden bij de wederkomst van Christus. En dat in het algemeen de ongelovige geoordeeld zal worden op de jongste dag voor de grote witte troon, et cetera. Maar hier staat, wie niet gelooft is al reden veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Waarna je tussen vers 18 en 19 dus de vraag moet stellen, wat is dit nu weer voor een oordeel? En het antwoord is dan, wel, dit is het oordeel, dat het licht in de duisternis gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Het oordeel is dus dat de wereld in duisternis is terechtgekomen. Terechtgekomen. Want het is een oordeel nadat men de Heere Jezus Christus officieel afwees. En nadat dus het licht uit de wereld verdween, bleef de wereld in duisternis achter en dat is het oordeel. Waaruit bestaat die duisternis dan? Nou, betrekkelijk eenvoudig. Als licht het woord is, is duisternis het ontbreken van woord. En aangezien woord veronderstelt kennis, wijsheid, is duisternis dus de afwezigheid van enige kennis of wijsheid. En de moderne 20e eeuwse mens zal dat vreemd in de oren klinken, maar niettemin is de Bijbelse gedachte dat de mensheid dommer is dan voor de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, wellicht niet minder intelligent, maar hij beschikt wel over mindere wijsheid. In de eerste plaats natuurlijk, omdat in oud-testamentische tijden weliswaar het ook niet al te licht was, maar er was wel licht. Dat kan niet anders, want er waren schaduwen. De wet, hè? Ik haal het maar even eenvoudiger. Er was dus licht. Niet zoveel, maar er was licht. Maar nu in onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd niet meer. De gedachte is namelijk dat God in het verleden, in oud-testamentische tijd, zich wel degelijk, zij het dan op afstand, over het algemeen, maar zich wel degelijk bezig hield met de gang van zaken in de mensheid, de gang van zaken onder de volkeren, en zich wel degelijk openbaarde ook aan de diverse mensen en gelovigen in de loop van de Bijbelse geschiedenis, te beginnen bij Adam, en tot in de eerste komst van Christus uiteraard, of tot in Handelingen aan toe. Maar daar hield het wel op. Dat wil zeggen dat we lezen dat God sprak tot Abraham over dingen waarvan we geen flauwe notie hebben langzamerhand. Want u weet toch dat er staat, Abraham geloofde God. En vervolgens staat er, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Waarbij ik altijd zeg, Abraham was dus eerst de gelovige, toen werd hij geroepen en hij was ook gehoorzaam. Gaf dus gehoor aan dat woord wat toen kwam. Maar als het begint met dat Abraham een gelovige was, is de vraag, wat geloofde Abraham dan? Kortom, wie had hem wat verteld? Wel eens eenvoudig, de Heer zelf uiteraard. Op wat voor wijze weet ik niet, maar de Heer heeft zich kennelijk bekendgemaakt aan Abraham. En aan hem heus niet alleen, daar waren er meer zo. God sprak met de mens, wellicht niet met iedereen, en hoe intensief het gebeurde weten we ook niet. Maar als Hebreeën zegt, Abraham verwachtte de stad die fundament heeft, dan begrijpen wij niet hoe het mogelijk was dat Abraham kennelijk Openbaring 21 en 22 gelezen heeft. Want daar lezen we voor het eerst pas van die stad met fundamenten. Of niet? Hij verwachtte toch het nieuwe verbond, de nieuwe schepping, uitgebeeld door het visioen over dat Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt met zijn 12 fundamenten, 12 poorten, hoe dat maar heten mag. Hoe wist Abraham dat? Omdat het hem verteld was. Dat is heel eenvoudig. Nou, dat is één ding. Aan de andere kant vinden we uitdrukkelijk in de schrift vermeld dat de Heer de koninkrijk en de aarde gaf aan wie hij wilde. En het was dus in ieder geval aan, zullen we ze wat noemen? Ja, aan David natuurlijk en aan Israël. Maar wat denkt u van aan Nebukadnezar? Dan krijgen wij van die mooie geschiedenisboekjes, weet u wel, dan leren wij over het ontstaan van het Babylonische Rijk. En dan leren wij dus over hoe de algemene situatie in die dagen in de wereld de gelegenheid gaf aan een man als Nebukadnezar om gebruikmakend van de omstandigheden dat wereldrijk te stichten enzovoorts. He? En dat geloven wij allemaal. Meneer Van Woerden heette die man die van ik dat moest leren. Die had groen haar. Maar heb jij dat ook nog gekend of niet? Nee, ja, dat was echt zo. Nou, dat doet er nou niet toe, maar ik weet het nog allemaal. Maar het is natuurlijk onzin, want de Bijbel zegt gewoon dat God het koninkrijk gaf aan Nebukadnezar. God riep Nebukadnezar. En hoe het dan verder gebeurde? Want dat is de werkelijke oorzaak. God bemoeide zich ermee en liet via Nebukadnezar daar zo'n rijk stichten in Babel, de plaats waar Abraham ook oorspronkelijk uit afkomstig was, omdat al wat er van Israël over was in die dagen, nog in het land, dat dat gebracht zou worden terug naar waar Abraham ook vandaan kwam oorspronkelijk. Want het ongelovige volk hoorde niet thuis in Palestina. Dat wil zeggen, het hoorde niet thuis in Canaan. God had het land gegeven en beloofd aan een gelovige Abraham. En Abraham uit Babel gebracht naar Canaan. En een ongelovig volk wordt door de Heer dus gewoon weer teruggebracht naar Babel. En de Heer geeft Nebukadnezar een groot koninkrijk die macht in Babel om inderdaad Jeruzalem te veroveren en dat soort dingen meer. Dat is het hele verhaal. Als we later de persoon van Nebukadnezar zelf bezien, dan was het ook niet zo'n schrandere vent, denk ik altijd. Hè? Dan heb ik het nog niet eens over zijn dieet. Nou goed. Nee, dat is Bijbelse geschiedenis, dus daar hebben we het nou verder niet over. Maar dat was Nebukadnezar. Maar toen daarna tijd werd om dezelfde volk weer terug te laten keren naar Canaan om een of andere reden. Wel, toen kondigde de Heer van tevoren aan dat hij een man met name Kores zou verwekken enzovoorts. En die zou hen terug laten gaan naar het land. En dat is precies zo gebeurd. Vele, vele jaren nadat het gezegd was. Maar toen verscheen daar Kores, de zogenaamde oprichter van het Medo-Persische Rijk. Zo gaat hij de geschiedenis in. Maar de Heer zegt, het is mijn knecht, ik heb hem aangesteld en wel voor dit doel. Bovendien blijkt de man nog een type te zijn van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond. En zijn naam Kores wordt dus ook vertaald met herder. Als type van Christus die de schapen weer bij elkaar zal brengen onder het Nieuwe Verbond in het land. Maar het was toen Kores die het deed. De Heer geeft de koninkrijk en de aarde dus aan wie hij wil. En daar gaat het maar om. En dan heb ik het nog niet eens over dat de Heer de Filistijnen verwekte tegen Israël en dat soort zaken meer. Waar het maar om gaat is, God bemoeide zich daarmee. Die had daar een vinger in de hand in. Niet dat hij alles van minuut tot minuut onder controle had of leidde, maar hij greep bij gelegenheid in. Nou, het hele punt is dat dat soort handelen van God in oud-testamentische tijd, dat is definitief opgehouden nadat God zijn zoon gezonden had in deze wereld. Maar zij doden en vervolgens verwierpen de zoon. Voor sommigen is de volgorde andersom, maar ik hou het op deze volgorde. Zij doden de zoon en verwierpen hem enzovoorts. En toen heeft God gezegd, dan trek ik mijn handen daarvan af. Als ze mij niet in erkentenis houden, dan laat ik hen los. En dat is precies wat vervolgens beschreven wordt in Romeinen 1. Dat is het bekende hoofdstuk hopelijk. Namelijk Romeinen 1 vanaf vers 18, dan het hele hoofdstuk uit. Dat spreekt over het feit dat de toorn Gods geopenbaard wordt. Hetzelfde als dus Johannes 3. Alleen daar heet het oordeel. En het verschil is in de praktijk niet zo erg groot. Er is een verschil, maar dat doet nou niet de zaken. Maar er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard. Niet zal worden geopenbaard, maar wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En het woordje als moet je dus doorstrepen. Heel definitief, dat heeft er niks mee te maken. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Dus de plaats waar Christus is, zit te rechterhand Gods. En waar het koninkrijk verborgen is. Van die hemel wordt de toorn Gods geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat betekent in het algemeen de hele mensheid. Waaruit bestaat de ongerechtigheid en goddeloosheid van die mensen? Ja, het staat er gewoon, zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat betekent dat zij de waarheid wel geacht worden te kennen. Misschien niet iedere mens kent die waarheid, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die waarheid officieel in zijn volle breedte, zal ik maar zeggen, aan de mensheid is geopenbaard. Maar wat de mensen mee doet, is die waarheid wegmoffelen. Verdonkere manen, is de uitdrukking. Vind ik ook altijd een goeie in dit verband. Maar die kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen, hè? Ja, wegmoffelen, dat is er overheen verven, geloof ik, hè? Als ik het goed begrepen heb, hè? Wegmoffelen. Toch? Maar dat is inderdaad wat er gebeurt. Komt een andere laklaag overheen. Maar men houdt die waarheid in ongerechtigheid en onder. De Bijbelse gedachte namelijk is dat God zich heeft geopenbaard. Dat staat ook in het volgende vers, vers 19. Overmits hetgeen van God kennelijk is, gekend kan worden, hè? Overmits hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Al wat de mens van God kan kennen, met zijn gebrekkige kwaliteiten zal ik maar zeggen, een IQ en zo, hè? Al wat van God gekend kan worden, heeft God geopenbaard, staat er. God heeft het hun geopenbaard. Niet, dat hebben zij ooit een keer uitgevonden, na hard zoeken enzovoorts, en naspeurwerk en dat soort dingen meer. Nee, God heeft het hun gewoon rechtstreeks geopenbaard. En voordat u nou zegt, ja, dat staat in vers 20, want de onzienlijke dingen worden in de schepping en uit de schepselen verstaan, moet ik u toch zeggen, dat meest voor de hand liggende gedachte natuurlijk is, dat God zich geopenbaard heeft in zijn woord. En bovendien heeft hij zich geopenbaard in de schepping, in de werkende schepping als zodanig. Nou, daar ga ik nog maar niet verder op in. Maar de grondgedachte is, God heeft zich aan hen, aan de mensheid geopenbaard. Maar de mensheid houdt de waarheid omtrent God en zijn werken in ongerechtigheid ten onder, omdat de mens te hoogmoedig is om die God te verheerlijken of te danken. Want zo staat het in vers 21. Het einde van vers 20 zegt dat die mens dus niet te verontschuldigen is. God heeft zich namelijk bekendgemaakt. Dan kan natuurlijk iemand zeggen, daar weet ik niets van, maar goed. Niettemin, de mensheid als zodanig heeft die waarheid ontvangen. En daarom staat er op dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Men kan dan niet zeggen, wij hebben het niet geweten. En er staat vervolgens, omdat zij God kennende, want die kennis is er, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of bedankt. Maar op het moment dat men iemand gaat verheerlijken of danken, moet men zich aan die iemand uiteraard onderwerpen. En daar zit een grote probleem. Dankjewel zeggen is voor veel mensen erg moeilijk. Omdat men dan toegeeft dat men iets ontvangen heeft, zal ik maar zeggen. Van een ander dus. Waardoor men ondergeschikt wordt. Dat is de gedachte. En dat geldt voor dat verheerlijken uiteraard ook. Verheerlijken en danken kun je rustig hier bij elkaar laten staan, alsof het synoniemen zijn, want daar gaat het om. Men verheerlijkt God door hem te danken. Ik zou ook niet weten hoe je het anders moest doen. Ja, of je moet zeggen, God, wij verheerlijken u. Ja, als het zo is, dan ziet God dat zelf ook wel, denk ik altijd. Nee, dat denk ik, dat zeg ik dan niet hardop, maar dat denk ik dan altijd. Dat betekent immers niks. Hoe verheerlijkt men God? Door hem te danken. Dat is het verhaal, dat staat er hier dus bij. Dat betekent dat de mensheid in het algemeen op de hoogte is van het feit dat God een genadig en barmhartige goede tieren God is. Maar anders heeft men geen reden om te danken. Als God een rechtvaardig God is, dan hebben we geen reden om hem te danken. Daar hebben wij namelijk geen baat bij, hè? Als God een rechtvaardig God is, alleen maar. Want dat betekent dat hij ons veroordelen zal. Daar schieten we dus niks mee op. Zodat je maar ziet dat bekend is, al was het maar uit de Bijbel, maar in het algemeen is bekendgemaakt aan de volker op een of andere wijze dat God die God is die rijk is in genade en barmhartigheid enzovoorts. Maar hem God kennende hebben zij hem als God niet verheerlijkt of gedankt, vers 21, en er staat er meteen wat de consequentie ervan is. Maar zijn verijdeld, leeg betekent dat, leeg gemaakt, ijdel is leeg, zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Dat wil niet zeggen dat de mens niet meer overlegt, maar het wil zeggen dat de overleggingen leeg zijn. Dat het dus een zinloze bezigheid is. Af en toe heb ik de radio aan, de televisie weinig, maar dan, maar ik merk dat ze daar ook niks anders doen dan, noemen ze net woord, praten. Daar heen en weer praten. En het, als je daarover gaat nadenken waar het toe moet dienen, waarom doen ze dat, wat proberen ze ermee te bereiken, heeft het enige zin? Nee, gewoon praat men toch door elkaar, zodat men elkaar niet hoeft aan te horen. Denk ik altijd. Nee, gewoon op de radio hoor ik dat altijd. Schreven tegen elkaar in enzovoort. Een prachtige uitzending schijnt dat te zijn. Enzovoort, ja. Nou goed. Praat overleggingen, maar het leidt tot niks. Het is leeg. Het heeft geen enkele zin. Ik zou er wel prachtige voorbeelden van kunnen geven, maar dan komen we zo terecht op dat aardse niveau. Het niveau van de wereld. En dat kan ik me beter niet doen, hè. Ja. Als begin ik over het milieu te praten, dan kan je lachen hoor. Hè? Dan kan je lachen. Nee, je vuilnis moet je niet uit het raam gooien, dat moet je echt in de vuilnisbak doen. Welke weet ik niet, want daar hebben ze een dik boek bij nodig om na te gaan in welke het moet. Maar het moet wel in de vuilnisbak en verder moet je van al die onzin niks aantrekken. Want het is allemaal gewoon gelogen, maar er zijn mensen die overal belang bij hebben, overal een boterham uit weten te slaan. Zeker uit dat soort oncontroleerbare verhalen. Over de aarde die langzaam opbrandt, over voorraden die uitgeput raken en dat soort dingen meer. Dat had ik ook allemaal wel kunnen bedenken. Maar vooruit, hè? Ja, nee, maar zo gaat het. Dat is ook onzin. Dat is ook aantoonbaar dat het onzin is. Maar dat maakt nou niet uit. Het zijn gewoon ijdele overleggingen. Mensen maken zich druk over dingen die er helemaal niet zijn, die er ook wel nooit zullen zijn. Enzovoort. Dat doet er ook verder niet toe. En heb ik het nog niet eens over het feit dat die paar jaar die ons resten hebben voorraden genoeg. Maar, ik geef geen garantie, dat weet u, hè? Want zo eindig ik net als die lui in Korea. Dus tegen die tijd emigreer ik naar Korea, dan weet u dat vast. Want daar is dan vast jurisprudentie. Goed. Maar ijdele overleggingen, dat in elk geval. En ik noemde maar één ding, omdat iedereen er tegenwoordig mee te maken heeft, maar... Het is allemaal niks. Of je nou de filosofie van de mens volgt, de politiek of wat dan ook. Het is allemaal leeg. Hè? Ijdele overleggingen. Zijn verijdeld geworden in overleggingen en een onverstandig hart. Dat betekent uiteraard gewoon een ongelovig hart. Toch? Maar het hart moet je geloven. Als het hart onverstandig is, gelooft het dus niet. Hè? Dus een onverstandig hart is verduisterd geworden. Wel, God heeft in onze harten geschenen, 2 Korinthe 4, met licht. Immers, met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Maar van de natuurlijke mens staat, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dat is bij ons van nature trouwens ook zo, als we opgroeien in de wereld zoals de Bijbel die beschrijft. Het enige licht kan komen van God die licht beloofd heeft en van God die de Vader der licht is en van Christus die het licht is uiteraard. Hè? Of gewoon van het woord van God wat licht is. Maar hoe dan ook, hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zegt uitgevende voor wijzen, dat is vanwege de veelheid der overleggingen, dat is heel wijs, veelheid van overleggingen, Zich uitgevende bewijzen zijn zij dwaas geworden, want de overleggingen zijn allemaal leeg. En hoeveel je er dus hebt, hoeveel argumenten je voor een bepaalde stelling kunt aandragen, doet niks ter zake. Het is toch leeg. Dus zijn zij dwaas geworden. En weet u nog dat er in 1 Korinthe staat, aangehaald in het Oude Testament, dat de Heer de wijsheid der wijzen, de wijsheid van deze wereld, teniet zou maken? Dat denken wij, ja, dat straks bij de wederkomst. Of de jongste dag, of wanneer. Wel nee, het is al aan gebeurd. Het is alleen jammer dat we er geen erg in hebben. Nee, het is jammer als wij er geen erg in hebben. Maar die wijsheid van die wereld is al teniet gemaakt. Het is namelijk al dwaasheid geworden. Dat is wat 1 Korinthe 1 vertelt. Het gaat in wezen over precies dezelfde zaken. De wereld is onwijs, de wijsheid der wereld is dwaasheid geworden. Waar een beetje licht was, is nu helemaal geen licht meer. Het enige licht wat er is dat dwaze woord des kruises. Dat is 1 Korinthe 1. Nou ja, lees het maar eens na. Hè? Dat dwaze woord des kruises, de dwaasheid der prediking, niettemin kracht Gods tot zaligheid. Maar hier staat, zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods vervangen voor... Of veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. Ze hebben de mens namelijk tot God verklaard. Ze hebben God namelijk weggeredeneerd, afgewezen, opdat de mens automatisch God zou worden, vanzelfsprekend. En men heeft daar zeer christelijke argumenten bij. U weet wel, het verhaal van de mens als kroon der schepping en dat soort zaken meer. He, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? De buurman is dat. Ik heb er laatst nog weer over horen spreken, dat is een heel hardnekkige zaak. Hè? Maar goed, min of meer bijbelse argumenten, maar uit een verband gerukt uiteraard. Ze hebben de mens tot God gemaakt, want God heeft hem weggeredeneerd. En vervolgens, dat is nog het gunstigste, want er staat er ook nog, en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren, die heeft men heilig verklaard en tot God verheven enzovoorts. En ik zeg altijd, de dwaasheid is... Dat dit zo is, dat wil zeggen dat men gevogelte, viervoetige en kruipende gedierte, beelden, voorwerpen, dan wel de mens tot God verklaart. Maar neem niet weg dat dat de dwaasheid is van de wereld, in ieder geval sinds de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen sinds dat men de Heer heeft afgewezen, omdat het aan de andere kant zo is dat men oorspronkelijk, ook in oud-testamentische tijd, weliswaar mensen tot goddelijk verklaarde en zelfs gevogelte, viervoetig en kruipende dierte tot goddelijk verklaarden, maar niet omdat men meende dat dat goden waren, hoor. Dat is wat wij er tegenwoordig van denken, maar men meende niet dat dat goden waren. Men wist namelijk dat het uitbeeldingen waren van de godheid. En daarom werden die dingen heilig, als heilig beschouwd, omdat het uitbeeldingen waren van de godheid. Een koning die beschouwd werd als zoon van God, dat was niet domheid van de mens, dat was wijsheid van de mens. Elke koning is zoon van God, omdat hij deelt in het eigendom, zal ik maar zeggen, van God zelf, in de heerschappij van God zelf. En als zodanig dient hij ook God. Dat is de oorspronkelijke gedachte. En dat is ook de betekenis van de term zoon, erfgenaam namelijk. Maar het wil niet zeggen dat zo iemand door nog altijd verwekt zou zijn of dat soort onzin meer. Dat is wat wij er nu van maken, maar dat is niet wat zij toen geloofden, enzovoorts. Nee, enzovoorts. Want u weet, de stier, de heilige stier, en blijf maar even in Egypte, de heilige stier. Nou, wat dacht u van de Bijbel zelf? De stier als uitdrukking van de Godheid. Van God, de vruchtbaarheid zelf. Degene die leven geeft. Eeuwig leven zelf. Leven in, zoveel als maar mogelijk is, zal ik maar zeggen. Maar dat is wat de stier uitdrukt. De stier is een beeld van de Godheid. Daar gaat het om. Waarna het kalf uiteraard een beeld is van de Zoon Gods, namelijk de Heer Jezus Christus. Vooral als hij van goud is, maar dit wordt er heel moeilijk hoor. Nee, en gemaakt wordt door Aaron. Dus dan wordt het heel moeilijk. Maar goed, die halen we er dan weer uit, hè, even. Maar zo is het toch. En dat men een arend, een godheid ziet, ja, natuurlijk. De God des hemels, daar is het de uitdrukking van. En dat is maar waar het om gaat. Zie, wij weten dat niet meer. Zij waren niet dom, wij zijn dom, wij zijn dat vergeten, wij doorzien dat niet meer. Totdat we de Bijbel lezen, want dan blijkt dat in de schrift wel deze dingen, deze zaken wel degelijk uitdrukkingen zijn van de Godheid. Zoals alle dingen in de schepping uitdrukkingen zijn van God en zijn werk. Dan wordt ineens alles heilig, enzovoorts. En dan gaan we weer zover. Het gaat me weer over tot, hoe heet het ook alweer, pantheïsme geloof ik. Hè? Pantheïsme, dat is een moeilijke term voor. Om het serieus te maken, dat is de gedachte dat alles God is, dat heel de schepping God is, dat is ook weer niet zo. Het is de uitdrukking daarvan. Maar wij zijn dat in onze dagen kwijtgeraakt. Dat is de fout die gemaakt wordt. En daar staat er hier, als die mens dan God niet in erkentenis houdt, enzovoort, dan zegt God, of dan staat er over God in vers 24, daarom heeft God hen ook overgegeven. Losgelaten betekent dat in de praktijk. En dat op het ook, hè. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Dat wil zeggen, zij waren degene die God overgaven. Losliet en zeggen, willen we niet mee te maken hebben. Daarom heeft God gezegd, dan wil ik met jullie niet meer te maken hebben. Vanzelfsprekend. Dat is heel eenvoudig. De wereld zegt, wij willen die God niet. Dan zegt God, nou, dan zouden ze een poosje zonder mij moeten doen. Misschien kom je dan tot ontdekking waar je aan toe bent. En wat er dan van terecht komt. En heb je het ooit zo zout gegeten in onze dagen, neemt de mensheid God kwalijk dat hij niks doet, dat hij niks van zich laat horen. En zelfs theologen doen dat. En zeggen, hij lijkt wel dood. Ja, daar lacht je om, dat is een officiële theologie, hè? God is dood, zo van, hij is wel geweest, kennelijk, kan niet missen. Maar aangezien we nu al bijna 2000 jaar niks meer van hem gehoord hebben, moeten we helaas de conclusie trekken dat hij is overleden. Dat is de echte achtergrond, dat is serieus, dat is de echte redenering van achter die God is dood theologie. En we nemen het kwalijk dat hij niks van zich laat horen. Nee, het is de consequentie van de keuze die de mensheid in de wereld dus al zodanig gemaakt heeft. Dat ze, nou dan, als je denkt dat het zonder mij kunt. Maar die mensheid dacht zelfs dat ze het al die tijd al zonder hem gedaan hadden. Dat blijkt dus een misverstand. Maar niettemin, daarom heeft God hen ook overgegeven. En het eerste wat er gebeurt, als je de mens loslaat, als God de mens loslaat, is dat hij zich overgeeft aan zijn eigen onreinheid, staat er. Vers 24. Maar het staat ook in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare. Oneerlijk staat er dan, maar het is oneerbare bewegingen. En dan vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Welke die dingen zijn, bekijkt u maar eens. Maar het is in elk geval zo dat aangezien nou eenmaal man en vrouw, we gaan hier weer eens schepselen, hè? Aangezien nou eenmaal man en vrouw in elk geval de uitdrukking zijn, in hun relatie althans, de uitdrukking zijn van de schepper en de schepping. En waar dan de schepper niet meer erkend wordt door de schepping, blijft, dan is automatisch de consequentie daarvan dat dus de man niet meer erkend wordt door de vrouw. En dan kom je dus bij deze zaken die hier vanaf vers 24 tot en met vers 32, vers 31 eigenlijk, genoemd worden. Want als dat mannelijk en vrouwelijk niet meer vaststaat, gewoon omdat er geen mannelijk meer bestaat en dat een God heeft weggeredeneerd, Ja, dan blijf je dus zitten met het probleem waar daar zijn dus al die boeken dan over geschreven, zal ik maar zeggen. Hè? Over hoe het dan moet. Mijn zwagerpleegte zeggen, dat is dat boek, hoe heet het ook? Hoe zeg ik mijn hond? Ja, dat is waar ook. Nou goed. Nee, die kent u waarschijnlijk niet. Maar hè? Die hond ook niet trouwens. Maar, hè? Maar over hoe moeten we daar nu mee omgaan? Ja, dat is het probleem van de mensheid in zijn geheel eigenlijk. Omdat die relatie van man-vrouw weggeredeneerd is, als men God weggeredeneerd is, de consequentie staat er ook. Want er staat, einde van vers 27, en de vergelding van hun dwaling, die behoorde in zichzelf een ontvangende. Als de schepping, de vrouw zegt, ik moet die man niet, dat is de consequentie daarvan, die van homoseksualiteit. En daar gaat het hier over. En dat is maar de eerste consequentie, want er zijn er natuurlijk nog een paar. Want er verdwijnen meteen alle gezagsverhoudingen trouwens ook. Met excuses voor degene die nu horen dat ik zei dat het huwelijk een gezagsverhouding was. Maar, of ontging u dat? Oh goed. Nee, dat is dan voor de bandluisteraars die zo'n ding 5 keer horen. Bij de 5e keer horen ze het wel, hè, wat ik nou zei. Hè? Maar laten we zeggen, dit soort hiërarchische zaken, al die verhoudingen van die is het hoofd van die en die is het hoofd van die, dat verdwijnt allemaal dan. En dan zit je dus met dat probleem. En de hele wereld, de hele mensheid in elk geval is daar vol van, dus ook niet op te lossen. God heeft hen losgelaten, de man heeft zichzelf ook bovendien teruggetrokken. Nou, waar het om gaat is dat die wereld in duisternis is. Dat de wijsheid deze wereld verdwenen is. En er was gisteren iemand die tegen me zei, bedoel je dan ook dat dat iets te maken heeft met die brand in Alexandrië? En toen dacht ik, ja, dat had ik zelf moeten zeggen. Dat is ook zo. Zo is het ook. Want een van de merkwaardigste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid is dat in betrekkelijk korte tijd heel de verzamelde wijsheid van de mens gewoon verbrand is geworden. Nee, Alexandrië, dat was de bibliotheek van Alexandrië die verbrand werd. En het schijnt zelfs, ik weet het niet precies, ik heb ook niet zo gauw meer na kunnen kijken, even gauw. Maar ik meen zelfs dat het ook uitdrukkelijk opzet was. Hè? Weg met het verleden, weg met al die overgeleverde dingen, weg met al die oude kennis. We willen er niet meer mee te maken hebben, vandaag worden we progressief. Nee, waar heb ik dat mee gehoord? Ja? Maar dat is gebeurd, brand van Alexandrië. En daarnaast de verbranding van de tempel in Jeruzalem. Waar ook een van de grootste bibliotheken ter wereld gevestigd was trouwens. Dat is al 2. En er was die andere niet Constantinopel of ben ik er buis? Of hebben ze te veel reclame gemaakt? Opel, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, wat er gebeurd is inderdaad dat heel bewust de verzamelde kennis van de mensheid verbrand is geworden. Weg ermee. En dat is maar waar het om gaat. Men is het kwijt, moest van voren af aan beginnen, maar nu zonder God. En zonder Christus en in volstrekte duisternis. Nou, dat is de situatie waarin wij ons bevinden. Een onwetende wereld. En wat de wijsheid der wereld betreft, wel, die is inderdaad compleet verkeerd gericht, omdat de grondbeginselen daarvan inderdaad compleet afgewezen en verdwenen en zelfs letterlijk verbrand zijn geworden. En sindsdien kennen wij de zogenaamde wijsheid, maar dat is helemaal geen wijsheid, dat is techniek, zeg ik altijd. Hè? Dat heeft met wijsheid op zich eigenlijk helemaal niks van doen. En dat is waar het om gaat. Die mensen zijn compleet de verkeerde weg ingeslagen met zijn onderzoekingen, met zijn studie enzovoort. En in zo'n wereld zijn wij geboren. En in zo'n wereld zijn wij naar school geweest. Nou, niet zo lang, dus dat helpt wellicht. Dat wordt straks tegen me gebruikt hoor. Maar, goed. Maar, ja, het is een wat rare opmerking van me, maar ik persoonlijk ben wel eens blij dat ik nooit een uitgebreide opleiding genoten heb. Genoten heb ik het sowieso niet. De opleiders trouwens ook niet. Niemand heeft die opleiding genoten, mag ik wel zeggen. Maar dat die betrekkelijk kort geweest is, daar ben ik eerlijk gezegd niet rouwig om. Want ik heb niet zoveel weg hoeven gooien, niet zoveel af hoeven leren. Dat scheelt een stuk. Dat meen ik echt. Maar in zo'n wereld groei je op en dan wordt het heel moeilijk. En velen van u kunnen dat met mij gewoon beamen. dan wordt het heel moeilijk om dan vanuit zo'n duistere wereld, met zijn compleet verkeerde gerichtheid, vanuit zo'n wereld die beheerst wordt door de vorst der duisternis, om dan het woord Gods te openen, te lezen, te onderzoeken, te begrijpen, of hoe dat maar heten mag. Wat zou je gedacht zijn, dat je dan inderdaad niet gewoon bijleert, zo van dat leer ik er ook bij, dit boek ook, je moet zoveel boeken lezen, weet je wel. Nee, je moet compleet veranderd worden van denken. Dat is wat Romeinen 12 immers zegt. Dat is ook zo. We moeten een andere gedachte, andere wijze van denken ontwikkelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat tot ons gezegd wordt, hè. Dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En niet deze wereld gelijkvormig worden, want het tast ook een beetje rond in duisternis. En de wijsheid van de wereld bestaat eruit dat men hulpmiddelen gevonden heeft om in de duisternis toch een beetje de weg te kunnen vinden. Dat is het eigenlijk. He? Stokken en blinde geleidehonden, denk ik altijd, maar verder ook niet. Maar wat we echt moeten hebben, is niet hulpmiddelen, licht moeten we hebben. En dat komt alleen van het woord van God. En hoe dan ook, met licht moet je leren omgaan. En je moet leren zien. En dus, wat de schrift betreft, we moeten die wijsheid Gods leren verstaan. En wel, het boek is uitgebreid genoeg om ons daarbij te brengen, maar dat het tijd kost, dat is duidelijk. En dat het nog meer kost dan tijd, alleen maar een groot stuk van ons leven, dat is ook duidelijk, ja. En soms kost het ons de kop, laat ik het maar zo zeggen. Maar het is inderdaad zo dat wij leven in een vijandige, duistere wereld. En als daar licht in verschijnt, ja, dat is niet waar de wereld op uit is. De wereld kent geen licht. Per definitie niet. De wereld kent alleen hulpmiddelen voor visueel gehandicapten. Dat is het, hè? En als je de Bijbel open doet, dan gaat gewoon het licht aan. En dat is echt een totaal andere zaak, een totaal andere wereld. En als je dan nog met het volle licht op, denk ik altijd, te maken krijgt met van die witte stokken en blinde geleidehonden, dan denk je ook, ja, het is leuk dat het werkt. Hè? Het is leuk, hebben ze knap uitgedacht. Wat is die wereld toch wijs? Hè? Wat hebben ze toch wat voor elkaar kunnen brengen? Ik bedoel het allemaal overdrachtelijk, dat begrijp je toch, hè? Wat hebben ze toch wat voor elkaar kunnen brengen enzovoort? Maar wij wandelen gewoon in het licht en hebben die dingen niet nodig. Zie, dat is waar het om gaat. Nou goed, ik probeer terug te gaan naar Efeze 6. Maar eerst dan nog even Efeze 2 dan maar. Efeze 2 vers 1. Waar staat, waar in de voorgaande versen gesproken wordt over de opstanding en hemelvaart van Christus. En waar gezegd wordt dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods. Dat is vers 20 van hoofdstuk 1. En dat hij daar gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Daar staat de vaste uitdrukking uit Efeze, het hemelse. En als ik het vaak genoeg zeg, hoef ik er niks bij te zeggen. Dan hoef ik zeker niet hemelse gewesten te zeggen. En dan hoef ik ook niet te zeggen wat het echt is, namelijk hemelse dingen. Dat is vanzelfsprekend namelijk. In het hemelse. Maar het is inderdaad de hemel. Dat kan niet missen, want als dan de rechterhand Gods is, ver boven elke overheid en macht, dan kan het niks anders zijn dan de hemel zelf. Dat is het ook. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen dat plaatsje in de hemel zelf, maar inderdaad, hij beheerst al de hemelse dingen. En u weet, de hemelse dingen strekken zich uit tot op de aardbodem, hè. Maar goed, Christus gezet tot Gods rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat zijn uiteraard die overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, zoals ze in Efeze 6 genoemd worden. Wat er in de eerste plaats staat, is dat Christus daarboven gezeten is. En willen wij in het licht wandelen, dan zullen wij inderdaad tot hem gaan, inderdaad, en dat kan. Maar het staat er zelfs anders. Er staat namelijk vervolgens in hoofdstuk 2 vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt. Dat wil zeggen, en u heeft God medelevend gemaakt met Christus, uiteraard, hè. God heeft u levend gemaakt met Christus. En dan is de vraag, hoezo levend gemaakt? Wij leven toch al? En dan staat er, nee. Dan staat, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Want wij maakten deel uit van een duistere wereld. Een wereld waaruit het licht en het woord verdwenen zijn of verdreven zijn. Maar er is nog een ander synoniem in Johannes 1. Woord, licht en leven. En dat betekende als uit de wereld het woord weg is en het licht is weg, dan is dus het leven weg. En als de wereld dus in duisternis is en zonder kennis, zonder woord, dan is die wereld dus dood. En dat is de situatie van de natuurlijke mens. En zeker sinds de dood en opstanding van Christus. Nee, al was het maar omdat één voor allen gestorven is. En er zijn allen gestorven. En dus is heel de mensheid nog meer dood dan ze dat voorheen al waren, zal ik maar zeggen. Door de misdaden en de zonde. Maar goed. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood was door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dan staat er naar, en dat betekent gewoonlijk in overeenstemming met. Gij hebt namelijk in die misdaden en zonde gewandeld, in overeenstemming met de eeuw deze wereld. Het is de enige keer, geloof ik, dat de Statenvertaling 100% goed vertaalt, deze woorden, het woord eeuw en wereld, want ze staan nu gewoon naast elkaar, en nou kun je ze niet meer door elkaar gooien dus. Hè? Dus eeuw is de vertaling van aion, en wereld is de vertaling van kosmos. De aion, deze kosmos, dat is een taalgebruik wat wij niet kennen in het Nederlands, maar de gedachte hierachter is eenvoudig deze, dat aion weliswaar staat voor een bepaalde periode of zo, dus een situatie gedurende een bepaalde periode eigenlijk, maar helemaal fundamenteel is aion de aanduiding van degene die die situatie gedurende die periode beheerst. Kortom, een aion is niet een periode van tijd, maar het is in de eerste plaats ook de inrichting van die tijd. Hoe het in die tijd is. Maar zelfs dat is het niet, want het is nog een fase hoger. Aion is namelijk degene die die situatie gedurende die bepaalde tijd gemaakt heeft en in stand houdt. Vandaar dat Christus ook genoemd wordt de vorst der eeuwen. Of de God der eeuwen, geloof ik. Of koning der eeuwen. Ik geloof dat men vertaald heeft trouwens met koning der heidenen daar. Maar het is koning der aionen. Want de aionen zijn gewoon deze overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat zijn namelijk die lui die een bepaalde situatie onder controle hebben en beheren enzovoorts. Maar de eeuw deze wereld is dus gewoon de god of de vorst, de koning van deze wereld. En het is uiteraard hier niet Christus. En dus is het zijn tegenstander, Satan. Hij is de eeuw deze wereld. Maar daarna wordt hij ook anders genoemd voor degene die deze uitdrukking niet begrijpen. Staat het er gewoon achter, hè. Er staat de overste van de macht der lucht. En de macht der lucht is gewoon weer overheden, machten, krachten, heerschappij, een naam die genaamd wordt uit 1 vers 21. Maar Satan is daarvan de overste. Hij is de eeuw deze wereld. Hij is de overste van de macht der lucht. En hij is ook de overste van de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Zeg maar gewoon de natuurlijke mens. Degene die dat ongeloof van de voorouders gewoon geërfd hebben. Want de gedachte is dat die hele wereld, al die volkeren, ooit de Christus hebben afgewezen. En de huidige generatie is daar gewoon de zoon, de erfgenaam van. Dus heette elke generatie sindsdien zonen der ongehoorzaamheid. Dat ze die ongehoorzaamheid geërfd hebben, kunnen ze niet helpen. Maar ze kunnen er wel wat aan doen. Dat wil zeggen, ze kunnen alsnog tot geloof komen. Tot gehoorzaamheid namelijk. Maar de natuurlijke mens is erfgenaam van deze ongehoorzaamheid. En dus in duisternis. En leeft in deze wereld. Een wereld die beheerst wordt door de macht der duisternis. Met daarboven Satan zelf. De God deze eeuw heet hij op een andere plaats. En hier heet hij de eeuw deze wereld. De aion van deze kosmos. Dat is de wereld waarin wij geboren zijn. Het zal duidelijk zijn dat we wedergeboren moeten worden. Opnieuw, licht, woord en leven moeten ontvangen. En dat het een moeilijke zaak is en dat de tegenstander dat niet zomaar zal accepteren, dat lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. En als we ons van deze positie van de natuurlijke mens bewust zijn, dan zullen we begrijpen wat een groot wonder het is als iemand ooit zich aan die, ik zeg nou zich, maar zich aan die duisternis weten onttrekken, om te komen tot hem die het licht der wereld is enzovoort. Dat is op zich een wonder. En dus is een wonder dat we hier bij elkaar zijn, ook. Hè? Nou, het punt is dat de schrift ons leert dat dat degene die vragen stelt, degene die zoekt, degene die waarheid zoekt, die werkelijk wil weten, die eerlijk is enzovoorts, dat die ook daadwerkelijk zal vinden. Want dan komt God weer met zijn licht, of met zijn geest, of met zijn woord, dat maakt me nou niet uit, of met zijn leven kan ook nog dus, hè. Maar die komt, alleen hij schijnt dan met zijn licht niet in de omgeving, maar hij schijnt met zijn licht in ons hart. Dat is wat er gebeurt. En als u zegt, hoe kan het dan de hele volkeren zijn waar niemand een gelovig is, dan zeg ik, glashard, dan is er kennelijk ook niemand geïnteresseerd, er is niemand die naar waarheid vraagt, men is kennelijk tevreden met in duisternis te leven, enzovoorts. Ja, problematisch genoeg, maar niettemin, zoiets moet het zijn. En zoveel zijn er niet die naar waarheid vragen. Maar wie ernaar vraagt, krijgt die waarheid inderdaad te horen. En wie er eerlijk naar vraagt, zal die waarheid ook vervolgens ogenblikkelijk erkennen als die voorbij komt. En zal die waarheid bovendien dan ook geloven. Hoeveel moeite het wellicht dan ook kost, maar dat is zoals het normaal gaat. Wie eerlijk vraagt, krijgt de waarheid te horen. Dat kan soms een procedure hoor, want de Heer heeft gewoonlijk niet al te veel haast daarmee. Nee, het is goed om een poosje in duisternis rond te tasten, en weet je tenminste waarvan je verlost bent later. Voor velen schijnt het noodzakelijk te zijn. Nee, dat is zo. Maar zodra die waarheid voorbij komt, dat is mijn ervaring in ieder geval wel, zodra die voorbij komt, herken je hem meteen en zeg, dat is hem. En dan, of je dan wil of niet, dan geloof je hem ook. Hoewel er ook zijn die vragen, en dan komt het voorbij, en die willen dan niet. Die herkennen hem trouwens ook hoor, maar willen hem niet. En daarom heeft die argumentatie waar we er straks over hadden ook geen zin. Men wil toch niet namelijk. Maar hoe dat ook zij, die strijd waarin we ons bevinden, die dienen wij ons inderdaad bewust te zijn. Het is goed te weten aan de ene kant welke positie wij als gelovigen in Christus innemen. Maar het is ook goed te weten hoe dan de positie is van de natuurlijke mens, vanuit Gods standpunt. En als we dat uit de schrift leren, dan zal het vervolgens ook blijken dat het zo is. Dat die wereld zich in zo'n situatie bevindt. En dan blijkt ook meteen dat inderdaad achter al dat vlees en bloed deze geestelijke machten en deze geestelijke boosheden in de lucht dus schuilgaan. Waartegen wij ons hebben te verdedigen om niet onderuit gehaald te worden. Want dat is wat er anders gebeurt. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden, want er zijn er meerdere en ze nemen ook allerlei verschillende vormen en gedaanten aan, maar tegen de geestelijke boosheden in de hemel, het is wel degelijk de hemel, men heeft het wegvertaald. Zulke dingen gebeuren in de Statenvertaling niet zoveel, maar hier heeft men uitdrukkelijk wegvertaald, zo van, dat kan nooit de hemel zijn, maar deze geestelijke machten zijn wel degelijk in de hemel. Die maken deel uit van diezelfde hemelse dingen, namelijk onzienlijke dingen bedoel ik, hè? Geestelijke dingen dus. Alleen van Christus wordt gezegd dat hij ver boven hen geplaatst is, maar zowel deze geestelijke machten als Christus bevinden zich in het hemelse. Hebben te maken met de hemelse dingen, maken daar deel van uit. En wat wij daar tegenover kunnen stellen, wel, dat is gewoon vers 10, hè. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig. Maar dat staat er niet, hè? Helemaal niet. Wordt krachtig in de Heere. Nou, die voorgaande versie staan, vers 9, denk ik aan een andere uitspraak. In Jacobus staat: broeders, heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus. Heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus. Staat er echt? Maar de zin was nog niet af. Met aanzien des persoons, staat er. Men moet dus wel het geloof van Jezus Christus hebben, maar zonder aanzien des persoons. En dat denk ik aan ook het voorgaande zien staan. U ziet, halve citaten kunnen hele leugens worden, hè? Er staat namelijk inderdaad dat bij de Heeren geen aanneming des persoons is. Dat was vers 9. Maar dan vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. Want de kracht die we hebben ontvangen, de kracht waarmee wij kunnen staande blijven, zoals het volgende vers zegt, Tegen deze vijand is een kracht die niet van onszelf komt. Kijk, begrijp je me goed? Debatteren, hè? Zoals het woord van die engel der wist tot ons komt. Debatteren, dat is wel onze kracht. Maar onze menselijke kracht. Dat heeft te maken met hoe snel wij kunnen denken, of wij kunnen luisteren naar de argumenten van de tegenstander en tegelijkertijd tegenargumenten kunnen bedenken, zo scherp mogelijk enzovoort, en dan ook nog snel kunnen formuleren. Dan kun je debatteren. Dat is, hè? Maar dat heeft iets met je aanleg en met je natuurlijke mens te maken. Maar dat is een eventuele kracht van de natuurlijke mens. Die voldoet hier niet, dat zei ik al, want debatteren helpt sowieso niet. Men hoeft namelijk tegen deze machten, als ze tot ons komen, niks terug te zeggen. Men moet tegen zichzelf wat kunnen zeggen. Men moet voor zichzelf weten hoe de zaken zitten, om zelf te kunnen staan blijven. Dat is het. En ook als men in een debat de tegenstander niet van repliek kan dienen en in het debat niet kan winnen, wel, dan wordt men weliswaar geen president van de Verenigde Staten. Maar daarom kun je zelf wel staan blijven. Want daar gaat het maar om. Dat wij gebaseerd zijn op wat God gesproken heeft. Dat onze kracht is gelegen in het woord Gods en dus in de geest van God. Daar gaat het om. Of we dat ook aan anderen kunnen overdragen en daarbij andermans opvatting ook nog terzijde kunnen schuiven. Ja, dat is misschien wel leuk, maar ik moet u zeggen, dat dient gewoonlijk in de eerste plaats tot bevrediging van de oude mens, hoor. Lekker, hè, zoals even lekker de waarheid gezegd, mooi gewonnen enzovoort, hè. Helemaal niet, dat heeft geen enkele zin. Waarom gaan ze wij staande blijven en naar die anderen? We hebben geen andere opdracht dan naar ongelovigen gewoon de Bijbelse boodschap uiteen te zetten en niet om erover te debatteren. Dat staat nergens in de Bijbel. Je kunt dus in het beste geval, als je met twee bent en van mening verschilt, in het beste geval om de beurt elkaar je standpunt uiteenzetten en om de beurt dus ook naar elkaar luisteren. En dat is het, dan houdt het mee op, want daarna moet je voor jezelf weten wat je ermee doet. En als je er niks mee kunt, gooi het gewoon weg. Even goede vrienden, of even slechte vermoedelijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar verandert verder niks mee, hè. Nee, er staat wordt krachtig in de Heer. Onze kracht moet gelegen zijn in de Heer en dus in wat Hij ons geeft. En ze kan zo in het algemeen zeggen, en aangezien al wat Hij ons geeft tot ons komt, in elk geval via zijn woord, wordt onze kracht dus gevonden, of putten wij onze kracht uit dat levende water, zeg maar, uit het woord. Ik zei putten, hè? Dat begrijp je. Hè? Wij putten water. We putten onze kracht inderdaad uit dat woord, want dat is die bron van water en van kracht inderdaad. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijn er macht. Dat vind ik leuk, hier staan drie woorden voor kracht, hè. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijn er macht. En dat zijn precies dezelfde drie woorden die gebruikt worden in Efeze 1, waar gesproken wordt over de grootheid zijner kracht. Naar de werking der sterkte zijner macht. Dat heb je zo ook alle drie. Maar dat is die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. En waarmee Hij ook ons uit dezelfde dood heeft opgewekt. En waarmee Hij ook ons samen met Christus gezet heeft. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat is die kracht dus waardoor wij de overwinning hebben over die tegenstander. En waardoor wij geplaatst zijn en worden inderdaad boven elke overheid en macht enzovoorts. En die kracht zouden wij moeten hebben. En dat is niet onze menselijke kracht. Dat is niet onze eigen vermogens of iets dergelijks. Maar inderdaad, het is gewoon de kracht die we ontvangen van de Heer zelf en in de eerste plaats door zijn woord en verder uiteraard door zijn geest. Tot zover, want het is inmiddels tijd voor een pauze.